Wat leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs podcast. Je luistert zometeen naar Dieteke Visser. We hebben allemaal een koninklijke identiteit gekregen van God. Daarin mogen we bemoedigd worden en wandelen in het plan die God voor ons leven heeft. Deze les is gegeven bij de groeiconferentie De Koninklijke Kerk. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Aan welke persoon denk ik als ik denk aan iemand met een stevige identiteit? Dan denk ik altijd gelijk aan mijn oudste zoon Juan. Ik heb 3 kinderen. De jongste is 9, dat is een jongen. En dan heb ik een dochter van 12 en dan mijn oudste zoon Juan, die is 14. Hij wordt in augustus 15. Het is echt een superleuk, getalenteerd joch. En het is echt een heerlijke kerel. Hij is alleen super klein. Echt niet een beetje klein, maar echt klein. Altijd al geweest, gewoon altijd het kleinste jochie van de klas. En ook op het voetbalveld, ik denk wel eens, het is echt geen gezicht. Hij is 2 koppen kleiner dan de rest. En laatst ging hij met zijn zusje, die nam hij mee naar de middelbare school. Want er was een open dag op de middelbare school. En zijn zusje die is 12, dus die gaat volgend jaar naar de middelbare school. Dus hij dacht, nou ga ik leuk haar mijn school laten zien. Dat is natuurlijk hartstikke stoer. Dus zij komen daar op school, lopen een klaslokaal binnen waar een docent staat die Juan zelf niet heeft, die hem ook niet kent. Nou, je voelt hem misschien al een beetje aankomen. Die docent die zegt tegen Juan, tjonge, weet jij al naar welke school je gaat? En welk niveau je gaat doen? Zei Juan, ik zit in 3 VWO. Ja, ik weet het al, ja. Ja. Oh, en ik vond het zo sneu voor hem om te horen. Maar ja, hij krijgt wel vervelende dingen om zijn oren. Ze noemen hem ook wel eens kabouter. Ja, hij is nou eenmaal klein. En dan zeg ik wel eens tegen hem van, joh, vind je dat nou niet vervelend? En zegt hij, nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ja, ik snap het wel eigenlijk. Ja, ik ben toch ook klein? Ja, ik snap wel, ik zie er ook jonger uit dan dat ik ben. Dus nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet erg. En dan zeggen mijn man en ik altijd tegen elkaar, dit is toch heerlijk. Wat heerlijk als je zo stevig in je schoenen staat. Als je gewoon zo goed weet wie je bent en wat je kunt. Dat je gewoon jezelf vrij voelt. En dat je je niks aantrekt van wat andere mensen van je vinden. Hij is echt gewoon niet van zijn stuk te brengen. Heerlijk. Het is fijn voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving trouwens. En dan hebben we het dus over identiteit. Maar wat is dat nou eigenlijk, identiteit? Nou, ik heb het even aan ChatGPT gevraagd. Die raadpleeg ik tegenwoordig regelmatig. En die kwam werkelijk met een hele waslijst aan factoren die je identiteit bepalen. Je afkomst, je geloof, je opvoeding. Maar ik vond het wel mooi waar hij mee afsloot, want hij is het eigenlijk een hij? Het. Nou ja, het. Waar het mee afsloot. Want er stond de zin van, wie ben jij als alles wegvalt? Als alles wat je doet en wat je kunt, als dat allemaal wegvalt, wat blijft er dan over? En als je dan verder gaat graven naar wat identiteit is, dan ontdek je dat het gaat over wat jij ten diepste over jezelf gelooft. Wie denk jij dat jij bent? Hoe kijk jij naar jezelf? En hoe denk je ook dat de wereld naar jou kijkt? En ja, dat wordt natuurlijk beïnvloed door allerlei zaken, door je opvoeding, door je omgeving, de woorden die over je uitgesproken zijn of die juist niet over je uitgesproken zijn. Maar je identiteit is een enorm belangrijke factor van hoe jij in het leven staat. Hoe je naar de wereld kijkt en wat je over jezelf gelooft. En als dat wankel is, dan maakt dat je hele leven wankel. En weet je, volgens mij is dat precies het probleem van de mensheid anno nu. Want het lijkt wel of we massaal in een identiteitscrisis zitten. Denk alleen maar aan de social media. Ik bedoel, we posten en delen ons suf. Zoekend naar likes, naar gezien worden, naar bevestiging. En onze waarde lijkt soms af te hangen van hoeveel mensen ons dan leuk vinden of wat we doen. En ik moet ook denken aan de toenemende mentale problemen. Burn-outs, depressies, angststoornissen. Het aantal mensen wat hiermee worstelt, dat neemt echt schrikbarend toe. En dat komt doordat we een gebrek hebben aan innerlijke rust, aan richting. Mensen raken overbelast omdat ze proberen te zijn wie ze verwachten dat de omgeving hun wil laten zijn. En als je daar meer over wil lezen, dan kan ik je van harte dit boek van Robbie aanbevelen. Want dat gaat echt hierover. Over die identiteitscrisis. Waar die is ontstaan in de tuin toen we gingen geloven in de leugen van de slang. Dus als je hem nog niet hebt, koop hem alsjeblieft. Want het is echt super mooi als je meer wil weten over hoe je identiteit weer eigenlijk hersteld kan worden. Dus dat thema identiteit, het is actueler dan ooit. En de zelfhulpboeken die gaan als zoete broodjes over de toonbank. Aantal coaches zijn legio die je willen helpen met het vinden van je identiteit. En het leren houden van jezelf. Maar gelukkig zijn daar de christenen. Die hebben hier geen last van. Nee. Die weten wie ze zijn. Zij hebben hun identiteit gevonden in Christus. Ze weten dat ze in hem een koninklijke identiteit hebben. En man, dat maakt een verschil. Je ziet het van een kilometer afstand. Zelfverzekerd, ze lopen rechtop en zie ik dat nou goed? Allemaal kroontjes. Geen stress. Die mensen staan altijd klaar voor een ander. Zonder iets terug te verwachten. En de kerk? Een oase van vrede. Ja, die christenen die hebben het echt begrepen. En als je dan aan ze vraagt van, hey, hoe komt het dat jij zo bent? Hoe komt het dat jij zo zelfverzekerd bent? Dan zeggen ze, oh, maar dat is logisch. Ja, ik weet wie ik ben. Ik ben een zoon. Ik ben een dochter van de Allerhoogste Koning. En als je dan mazzel hebt, dan komen ze met die tekst uit 1 Petrus 2 vers 9. Wij zijn een uitverkoren geslacht. Wij zijn gewild en gekozen. Een koninklijk priesterschap. Een hoge positie en roeping heb ik gekregen. We zijn een heilige natie. We maken deel uit van een apart gezet volk. Een volk dat God zich verworven heeft. We zijn van God, we behoren hem toe om zijn grote daden te verkondigen. We hebben een missie, we zijn geroepen om zijn daden te verkondigen. Van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijke licht. Ja, die christenen, die hebben het begrepen. Oké, nu even terug naar de realiteit. Want laten we eerlijk zijn, dit klopt niet helemaal met de werkelijkheid, hè? Worstelen we niet allemaal ergens met wie we nou echt zijn? En ja, de een meer dan de ander. Maar zijn we niet allemaal zoekend en verlangend naar bevestiging? Omdat we ten diepste niet echt weten wie we zijn. Of dat we misschien dat steeds weer vergeten wie we nou zijn. Nou, gelukkig laat de Bijbel ons ook mensen zien die daarmee worstelen. En één voorbeeld daarvan is Esther. Esther was echt een vrouw die moest ontdekken wie ze werkelijk was en welke verantwoordelijkheden daarbij hoorden, waarvoor ze geroepen was. Het is een fascinerend Bijbelboek trouwens, Esther. De naam van God wordt er geen één keer in genoemd, maar de hand van God is zo duidelijk zichtbaar in dat boek. Dus als het al even geleden is dat je hem gelezen hebt, dan zou ik zeggen, duik er vanmiddag of vanavond nog eens in, want het is echt supermooi. Ja, Esther, ze groeide op bij haar neef Mordechai. Zoals heel mooi staat er in de Bijbel. Echt een knap meisje. En haar neef had haar na het overlijden van haar ouders bij zich in huis genomen. En haar liefdevol verzorgd. Als een dochter behandeld. Esther. Een gewoon Joods meisje. Opgegroeid zonder ouders. Geen status. Geen invloed. Geen bijzondere roeping, dacht ze. En ja, ik weet niet hoe jij naar jezelf kijkt, maar ik herken mezelf al in Esther. Ik voel me ook maar gewoon. Ik heb geen bijzondere status. Ik voel me totaal niet invloedrijk. En een bijzondere roeping? Ik heb hem nog niet gehoord. Esther dus ook niet. Maar dan is daar de oproep van koning Ahasveros. Hij is op zoek naar een nieuwe vrouw. En ik denk dat we allemaal dat verhaal wel kennen. Maar Esther die komt door de eerste selectieronde heen. En na een schoonheidsbehandeling van een jaar? Wat zal haar huidje gestraald hebben? Maar dan wordt zij dus de nieuwe koningin. Dit hele gewone Joodse meisje is opeens koningin. Wat een enorme overgang moet dat zijn geweest voor Esther. En we weten niet precies hoe Esther zich voelde of hoe ze zich gedroeg. We lezen wel in de Bijbel dat ze heel gehoorzaam was aan Mordechai. Dus ik stel me zo voor dat het gewoon een heel lief, mooi, knap, bescheiden meisje was. En dan is daar Haman. Die man met een hekel aan het Joodse volk. En hij heeft een heel slinks plan bedacht om alle Joden uit te roeien. En het volk is ten einde raad. Maar dan grijpt Mordechai in. En hij stuurt een bode naar Esther. En hij zegt, Esther, jij bent koningin. Jij moet ingrijpen. Jij moet naar de koning toe gaan, want jij kunt hem tot rede brengen. Nou, Esther die hoort dat en die denkt, ga ik echt niet doen. Nee hoor, ik zou wel gek zijn. De koning heeft me al een maand niet ontboden. Als ik nu naar hem toe ga, ja, dan laat hij me misschien wel vermoorden. Ga ik niet doen. Dus die boodschap die wordt weer teruggestuurd naar Mordechai. En dan zegt hij het volgende. Esther, beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Ja, Mordechai, hij zag de waarde van de koninklijke identiteit van Esther. Hij zag hoeveel autoriteit ze had en welke invloed ze kon uitoefenen. En hij wees haar heel fijntjes op haar verantwoordelijkheden. Esther, als je nu niks doet, dan doe je jezelf en je familie tekort. Esther, jij bent koningin voor een tijd als deze. Ik weet nog zo goed dat bij mezelf het besef doordrong dat ik zat bij het groeijaar van Royal Mission, of toen nog de part-time school, en ik hoorde het evangelie van het koninkrijk en ik voelde in elke vezel van mijn lijf, ja, dit is waarheid. En op dat moment komt het ook bij Esther binnen. Zij hoort de woorden van Mordechai en ze denkt, ja, je hebt gelijk, de knop gaat om. En ze denkt, je hebt helemaal gelijk, ik ben koningin, ik moet in actie komen. Ik heb een verantwoordelijkheid. Ik moet opstaan voor mijn volk. Desnoods loopt het maar verkeerd met mij af. En ze besluit de stoute schoenen aan te trekken, met succes. Want uiteindelijk keert alles zich ten goede en hangt Haman aan zijn eigen paal. En ik zei het al, ik weet nog goed dat het bij mezelf dat besef doordrong. En dat ik dacht, oh wow, maar ik heb dus koninklijke identiteit. En daarbij hoort ook koninklijke verantwoordelijkheid. En als dit waarheid is, en ik geloof dat het waarheid is, dan betekent dat ook dat ik dat wil en dat ik dat moet pakken. En net als Esther dacht ik ga er gewoon voor. Ik heb gewoon geen keuze, het kan niet anders. Esther had Mordechai nodig om haar op haar koninklijke identiteit te wijzen. Ik had Royal Mission en het groeijaar nodig om me op mijn koninklijke identiteit te wijzen. En misschien heb jij vandaag deze conferentie nodig om jou op je koninklijke identiteit te wijzen. En het is heel tof om te zien bij Esther hoe ze zich opstelt na dat hele gebeuren met Haman. Ze is veel proactiever aan de slag. Ze durft keuzes te maken. En samen met Haman maakt ze allerlei regels voor het Purimfeest. En die beslissingen die ze dan neemt, en dat had zij toen nooit kunnen dromen, maar de beslissingen die zij dan neemt over dat Purimfeest, die hebben nog steeds impact op het Joodse volk nu. Mensen houden zich nog steeds aan die regels van Esther destijds. Nou, dat heeft zij echt niet gedacht hoor, 2000 jaar geleden of langer, dat zij zoveel impact zou hebben. Ja, ik zei het net al even, misschien herken je jezelf al aan Esther. Je voelt je gewoon een moeder. Gewoon een vader, een zus, broer, vriendin. En het voelt misschien ook wel lekker veilig daar zo, in die comfortzone. Maar wat als jij juist op jouw plek bent gezet? In je werk, in je kerk, in je gezin, in de straat waarin je woont, voor een tijd als deze. En ik wil je nu vragen om even een moment stil te zijn En ik heb twee reflectievragen om over na te denken. Wat geloof ik ten diepste over mezelf? En als je dat overdacht hebt, dan de volgende vraag. Wie heeft mijn aanmoediging nodig? Wie heeft mijn bevestiging of bemoediging nodig om op te staan in wie hij of zij daadwerkelijk is? En denk daar eens even over na. Gewoon even in stilte. Schrijf het misschien op voor jezelf, zodat je het straks ook mee naar huis kunt nemen. Esther veranderde van een gewoon Joods meisje met een eenvoudige identiteit in een vrouw van de koning, met een koninklijke identiteit. Een identiteit die ze moest leren voelen, erkennen en echt geloven. Pas toen Mordechai haar overtuigd had, toen daalde het besef in haar hart en wist het wie ze was en durfde ze in actie te komen. Durfde ze tegen de stroom in te gaan. Ook al zou het haar leven kosten. Kom ik om, dan kom ik om, staat er letterlijk. Ja, en wij zijn ook veranderd. Overgeplaatst naar het koninkrijk van God. En in Petrus staat overgeplaatst van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Wij hebben ook een koninklijke identiteit gekregen. We zijn niet zomaar gered. Net zoals dat Esther niet zomaar koningin werd. Esther werd koningin voor een tijd als deze, volgens Mordechai. En jij, wij, u en ik, wij hebben een koninklijke identiteit voor een tijd als deze. Een verantwoordelijkheid om invloed uit te oefenen. Hemelse invloed. En misschien geloof je niet dat je het in je hebt, maar dan wil ik je uitnodigen om Psalm 8 eens met me mee te lezen. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? En dan komt het. U hebt hem bijna een God gemaakt. Gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd, het werk van zijn handen en alles aan zijn voeten gelegd. Wij mensen zijn gemaakt om te heersen. Het werk van onze God, het werk van zijn handen, is aan ons toevertrouwd. Deze aarde met alles daarop en daarin, het is aan ons toevertrouwd. En het stond al in Genesis, het staat nu ook hier in de psalmen. De hele Bijbel is ervan doorspekt. Wij zijn gemaakt om te heersen. Maar wat voelen we ons vaak onzeker? Wat denken we klein over onszelf? Hebben we geen idee welke impact onze acties hebben? En in deze tijd, in onze tijd, waarin de zoektocht naar identiteit zo actueel is, hebben we misschien wel vele malen meer dan Esther een Mordechai nodig. Die zegt, sta op, kom tevoorschijn. Je bent een koningskind, ga doen waarvoor je geroepen bent. Maar ja, wat betekent dat dan concreet, hè? Leven vanuit je koninklijke identiteit? Want dat kan nog best een beetje abstract klinken. Maar het werkt echt in alles door. In hoe je denkt, in wat je voelt en in wat je doet. Hoofd, hart en handen. Allereerst betekent het wat voor je hoofd. Want koninklijke identiteit, en Martin zei het net ook al, het begint met een vernieuwing van je denken. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, staat in Romeinen 12. Leren kijken naar jezelf, de wereld en de anderen vanuit Gods waarheid. Het was ook de eerste stap voor Esther. Ze moest leren begrijpen wie ze was. Ze moest leren geloven over zichzelf, welke identiteit ze droeg. En dat hebben wij ook nodig. Want we denken veel te klein over onszelf. Maar God kijkt heel anders naar ons. Hij kijkt heel anders naar jou. En daarin moeten wij ons denken veranderen. En hoe doe je dat dan? Nou, laat je voeden door zijn waarheid. Lees zijn woorden. Wees thuis bij hem. Ik weet niet of jullie de blogs lezen van Roy Mission, maar Ina heeft pas een prachtige blog geschreven over thuis zijn in de huiskamer bij God. Gewoon echt thuis zijn bij hem en zijn woorden horen over jouw leven. Horen dat hij je toefluistert, dat je zijn geliefde zoon bent, zijn geliefde dochter, dat hij ontzettend veel van je houdt. En dat hij je koninklijke autoriteit wil geven. Dat hij niets liever wil dan zijn koninklijke invloed door jou heen te laten stromen. Laat die waarheid diep tot je doordringen. Net zolang totdat je het gaat geloven. En daarna nog steeds, zodat je het niet weer zult vergeten. Laat je denken vormen door Jezus' visie op jouw leven en zijn visie op de wereld. En dan gaat die koninklijke identiteit ook iets betekenen voor je hart. In Spreuken 4 staat, van alles waarover je waakt, waakt vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En weet je, als je leeft vanuit koninklijke identiteit, dan ben je echt verankerd in Gods liefde. Dan laat je je identiteit niet bepalen door je prestaties of door wat anderen van je vinden. Maar door het feit gewoon dat je geliefd bent door God. Dat is echt genoeg. En dat is zo bevrijdend. Dat geeft je ruimte en een zacht hart voor jezelf, maar ook voor anderen. En het betekent dat je niet langer je eigen belang zoekt, maar gefocust raakt op het belang van de ander. Net als Esther, die zei eerst van, ja, dat ga ik echt niet doen. Straks ga ik laat de koning me vermoorden. Ik durf niet. Maar als die waarheid tot haar doorgedrongen is, dan zie je dat haar hart verandert. En dan zegt ze, nou, desnoods kom ik maar om. Desnoods ten koste van mezelf, maar ik ga voor mijn volk. Bij het vernieuwen van je denken wordt je hart zachter. Ga je liefde voelen die de koning voor jou heeft en die jij voor anderen gaat krijgen. Ja, en als je dan je denken is veranderd en je hart stroomt over van zijn liefde, dan kan het niet anders dan dat dat impact heeft op jouw handen, op je handelen. Esther kwam ook uiteindelijk in actie. Ze moest uiteindelijk in actie komen omdat ze overtuigd was wie ze was en omdat ze de compassie voelde voor haar volk. En toen moest ze nog in actie komen en dat deed ze. En een van de mooiste Bijbelteksten is wat mij betreft Matteüs 5 vers 16. Staat in de bergrede, ook wel de grondwet van het koninkrijk genoemd. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, zodat zij uw goede daden zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. En dan zeg ik altijd, zullen we de handen die we in aanbidding opheffen naar onze God, zullen we die ook weer laten wapperen voor onze naasten? Zullen we weer gaan voor recht en gerechtigheid, zodat zij onze goede daden zien en onze Vader in de hemel verheerlijken? Een leven vanuit koninklijke identiteit is actief meebewegen in Gods missie. In je gezin, in je werk, in je buurt. Als jij weet wie je bent en welke koninklijke verantwoordelijkheid je draagt, dan kan het simpelweg niet anders dan dat tot uiting komt in wat je doet. En dat kan op elke plek. Het koninkrijk van God uitdragen, dat kan op iedere plek. Dat is echt niet alleen op een podium of in een kerk. Het is juist gewoon op de plek waar jij bent. Thuis, op school, op je werk, in de supermarkt. Er is altijd gelegenheid om die koninklijke identiteit uit te dragen, om koninklijke invloed uit te oefenen. Impact dus op je hoofd, vernieuwing van je denken, op je hart, verankerd in Gods liefde en je handen. Actief meewerken in Gods missie. Zo kunnen leven, dat is wat God voor jou voor ogen heeft. Omdat het gewoon het allerbeste leven is wat je leven kunt. Want het geeft rust. Het geeft kracht. Het biedt houvast als de wereld wankelt. En wat wankelt de wereld? Het geeft vrijheid. Het geeft ruimte om niet geleefd te worden door wat anderen van jou vinden. Net zoals mijn zoon Johan het niks interesseert als ze hem kabouter noemen. Het geeft ruimte om voluit te leven van wie jij werkelijk bent. Een kind van de Allerhoogste. Met koninklijke identiteit. Met koninklijke verantwoordelijkheden. En dan ga je invloed uitoefenen. Net zoals Esther dat deed voor haar volk, mogen wij dat doen voor de mensen om ons heen. Ik geloof met alles wat in mij is, dat er maar één oplossing is voor het identiteitsprobleem van de samenleving. En die oplossing is Jezus. En dan heb ik het niet over die Jezus, en vergeef me als dit een beetje oneerbiedig klinkt. Maar ik heb het niet over die Jezus bij wie je een zondaarsgebedje doet om je ticket naar de hemel te bemachtigen. Maar ik heb het over die Jezus die jouw hoofd, jouw hart en jouw handen wil aanraken. De Jezus die een nieuwe koninklijke identiteit geeft, waarmee we zijn invloed kunnen uitoefenen. En dan komen we weer terug bij die vraag die ik aan het begin stelde. Wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? En ik denk dat heel veel mensen die vraag moeilijk vonden te beantwoorden. Misschien heb je wel verzucht van binnen. Ja, dat is nou precies de vraag waar ik zo mee worstel. Misschien heb je maar het gevoel dat je gewoon bent. Mag ik dan vandaag jouw Mordechai zijn? Mag ik tegen jou zeggen dat je niet voor niks nu leeft? Dat je er bent voor een tijd als deze. Dat jouw omgeving het nodig heeft dat jij gaat leven vanuit je koninklijke identiteit. Dat God jou nodig heeft om zijn koninklijke invloed doorheen te laten stromen. Mag deze conferentie de plek zijn waar jij je hart, je hoofd en je handen opent. Om aangeraakt te worden door Koning Jezus. Jezus die jou niet afwijst, maar die jou aanmoedigt om jouw handelen in lijn te laten komen met wie jij werkelijk bent. Een zoon, een dochter van de Allerhoogste Koning. Zullen we bidden? Misschien willen jullie gaan staan. Ja, lieve Jezus, ik wil u danken dat u ons niet zomaar redt, maar dat u ons roept. Dat we kinderen zijn van de Allerhoogste Koning. En ik bid dat u ons denken vernieuwt, dat u ons hart vult met uw liefde. En dat u onze handen zegent om uw werk te doen. Vergeef ons als we te klein over onszelf gedacht hebben. Vergeef ons als we onze invloed hebben verstopt. Maar vandaag zeggen we, en zeg mij maar na als je wilt, hier ben ik. Voor een tijd als deze. Ik wil leven vanuit mijn koninklijke identiteit. Hier is mijn hoofd. Hier zijn mijn hart. Hier is mijn hart. Hier zijn mijn handen. Ze zijn voor u. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.